Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten.
Akwasi Frimpong is mijn gast. Als jong jochie kwam hij illegaal uit Ghana naar Nederland. Altijd op de hoede voor de politie ontdekte hij het leven in de Amsterdamse Bijlmer en kwam in aanraking met sport. Hij was een talentvol atleet, maar wist nooit zijn belofte en droom om aan de Olympische Spelen mee te doen in te lossen. Tot 2018, de Olympische Spelen van Korea. Let wel, de Winterspelen. Hij ging als skeletonatleet voor Ghana head first naar beneden. Over de positieve energie en mindset die hij handhaaft, over vasthouden aan dromen waar niemand anders in gelooft en over stofzuigers verkopen. Luister naar en leer van Akwasi Frimpong.
Wat vond je van die Nike-reclame eigenlijk? Heb je die gezien? Met Colin Kaepernick?
Ja. Ik heb het wel een beetje gevolgd in Amerika natuurlijk toen het al begon.
Ja.
Ik bedoel, iedereen zijn eigen mening en natuurlijk heb ik die ook. Doe ik niet zoveel met politiek. Mm-hmm. Het is toch wel een beetje politiek. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat je een eigen mening mag hebben als een mens en dat heeft hij. En dat is het allermooiste of hij nou gelijk heeft of geen gelijk heeft. De fact dat hij voor zichzelf opkomt of voor wat waarin hij gelooft,
ja.
Dat vind ik dope. En dat Nike gewoon zo'n beetje zegt van, here's the middle finger, we are the biggest, best company in the world. En weet je, wij gaan er ook iets van zeggen. Dat is, wauw, dat is groot. Want
dat is vet, hè? Ja, wel, voor de duidelijkheid, ik val gewoon met de deur in huis, we beginnen maar ergens.
Ja.
Colin Kaepernick was American voetbalspeler, is American voetbalspeler, knielde tijdens het volkslied omdat hij het niet eens was met de manier waarop zwarte Amerikanen behandeld werden, toch? Hè?
Klopt, ja. Ja, en hij is een American football player, maar zonder een baan al een jaar. Hij wordt nog wel betaald.
Hij wordt nergens meer aangenomen.
Nee, precies. En ik denk gewoon, hij is een beetje in opstand gekomen voor waarin hij gelooft. En daar gaat het volgens mij meer om nu.
Waar je in gelooft. Ja, ja. Mooi bruggetje waar jij in gelooft, Akwasi. We hebben elkaar ontmoet inmiddels al anderhalf jaar geleden.
Ja.
Toen kwam jij hier naar mij toe met je Olympische droom. Of volgens mij nodigde ik je hier uit.
Ja.
Hier in onze first gym waar we nu zitten, hier bij ons op kantoor.
Gaaf gym trouwens.
Thanks, ja, het is vet geworden. Maar over het feit, jij wilde naar de Olympische Spelen. Je had een Olympische droom. Toen ik dat zag, toen dacht ik, wauw, we moeten die gast helpen. Want je sprak zo passievol over je droom.
Ja.
Je wilde als skeletonner naar de Olympische Spelen voor Ghana.
Ja, head first. Ja.
Head first. Dat vond ik waanzinnig. Vooral de positieve energie die je daarbij uitstraalde en het geloof dat je daarin had. Heb je dat geloof altijd gehad? Of laten we beginnen bij het begin. Je hebt geloof in je sportcarrière. Hoe is dat begonnen? Waar heb je dat, is dat je erfenis? Is dat iets wat in jou zit van jongs af aan?
Nee, ik ben echt op een late leeftijd gaan sporten. En dan bedoel ik topsport. En dat komt door het feit dat ik ben in Ghana geboren natuurlijk.
Hoe oud ben je naar Nederland gekomen?
Ik ben hier naar Nederland gekomen in 1995, toen was ik 8 jaar.
8 jaar?
Dus ik weet nog precies 2 januari 1995.
Met je moeder?
Ja, met mijn moeder. Mijn moeder woonde al in Nederland. En toen is ze later teruggekomen, want ik woonde met mijn oma. Mijn eerste 8 jaren. Zij zorgde voor mij en 9 andere neefjes en nichtjes. Dus in Ghana zelf hadden we niet georganiseerde sport. Het is gewoon een blikje schoppen. Het is, je hebt niet eens echt een voetbal. Dus je zat niet echt in, natuurlijk keken naar voetbal en dat soort dingen. Maar je zat niet echt in een georganiseerde sport. Waarbij je na school naar een team gaat of zo. Dus dat kwam met een beetje op een latere leeftijd. Toen ik in Nederland kwam.
Trouwens, heel even voor ja. Ik vind het heel mooi dat verhaal hoe je naar Nederland bent gekomen. Want wanneer besloot je naar Nederland te gaan?
We zijn naar Nederland gekomen dus in 1995, januari. Maar mijn moeder die woonde al hier sinds 1989. Toen was ik volgens mij 2 of 3 jaar. En zij heeft toen aangegeven dat ze naar Nederland ging om een beter bestaan op te bouwen. En zodra ze die had, dus een appartementje, een werk, dan zou ze terugkomen voor ons. En die belofte kwam zij na in 1995 en toen kwam we naar Nederland.
Alleen toen kwam jij naar haar toe. En toen ben je met het vliegtuig gegaan?
Ja, was met 4 jaar de eerste keer in het vliegtuig, dat is anders. Die herinnering weet ik niet echt precies, was ik nog 8 jaar. Maar we zijn toen naar Nederland gekomen, maar we zijn via Duitsland ingereisd. Dus we zijn naar Duitsland gevlogen en via Duitsland met een wit busje
Illegaal?
Ik was in mijn moeders paspoort, maar ik weet niet hoe dat allemaal werkt. Natuurlijk als kind. Ik ga met mijn moeder mee, ik heb haar al zo lang niet gezien.
En, dus je moeder kwam terug naar Ghana om jou te halen en jullie gingen samen naar Duitsland?
Klopt, ja, samen naar Duitsland. En via Duitsland, ik weet niet of dat goedkoper was. Er worden ook best wel veel genezen daar, ik heb geen idee. En via die manier zijn wij hier naartoe gekomen. En ik weet nog dat na de eerste nacht dat ik al opstond om 3:00 in de nacht, omdat ik naar school wilde gaan, en had ik een tasje alles klaar, want ik wilde zo graag naar school gaan, vrienden leren kennen enzovoorts en vrienden maken. Hele mooie tijden gehad.
In de Bijlmer, hè?
In de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost. In de flat Kikkenstein.
Kikkenstein?
Ja, daar woonden mijn ouders nog. Ja.
Cool. En jij kwam in één keer als Ghanees jochie in de Bijlmer. Hoe was dat?
Nou, het was niet heel vreemd. En de reden, omdat in de Bijlmer natuurlijk woonden er heel veel Ghanezen. Woonden er heel veel donkere mensen. Mm-hmm. Mensen van allerlei verschillende culturen. Dus dat voelde wel een beetje thuis. Wat niet zo lekker voelde, was de taal. Ik bedoel, ik ken de Nederlandse taal niet. En dat moest ik nog gaan leren. Ik kende wel gewoon Ghanees, een beetje Engels. Maar dat kende ik niet. En dat wilde ik gewoon heel graag leren, echt heel snel. Dus ik weet nog dat ik elke zaterdag naar de bibliotheek reed. Naar de Bijlmer Bibliotheek had je dan, bij de Amsterdamse Poort. En toen ging ik altijd 10 boeken lenen om dat te leren. Dus ik heb mezelf echt zoveel geleerd.
Je wilde echt leren. En je vertelde, je wilde ook echt naar school. Je stond te popelen om naar school te gaan.
Ja, ik stond te popelen om vrienden te maken en te leren. Want ik wist al op een hele jonge leeftijd dat het communiceren heel belangrijk is. En dat je met mensen kan communiceren. Dat je daardoor ook gewoon vrienden kan maken. En dat helpt gewoon heel veel.
Ja, want ik dat vind ik een mooie van jouw instelling al. Daar komt hier al iets in terug. Zeg maar niet ergens heen gaan en denken van, wat moet ik hier? Maar ik ga gewoon boeken halen. Ik ga naar school. Ik wil dit oppakken, want ik ga er iets van maken.
Ja, en ik denk ook, Mark, het komt ook door het feit dat als je komt van een achterstand, of weet je, dat we hadden niet veel met mijn oma, noem maar op. Dan krijg je een kans, dan wil je die kans wel benutten. En ik denk dat het daardoor komt. Ik denk dat heel vaak mensen vragen van, wat is je drive? Waar komt het vandaan? En soms weet ik het niet. Soms denk ik van, ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar om daar terug naar te kijken, denk ik dat het komt doordat ik het niet had. En doordat ik het wel kreeg, die kans. Dat ik dacht van, I don't want to go back to, weet je, to the past. Of ik wil vooruitkijken. Dus ik moet mijn best blijven doen.
En waar had je toen al dromen waar je heen wilde?
Nee, ik wilde eigenlijk toen, ik weet nog heel goed, volgens mij heeft niemand dit verhaal ooit gehoord, nog nooit in de media. Maar als kind in Nederland ging ik heel vaak in de vuilnisbak dingen pakken. Ik wilde altijd dingen gaan repareren. Dus zo'n radio bijvoorbeeld ding een föhn. Weet je, of mijn moeder fixen, weet je. Ik wilde echt
een soort MacGyver.
Ja, dat is echt wat ik wilde worden eigenlijk. Als
gewoon
kind.
Handyman, je wilde gewoon...
Ja, precies. En ik pakte voor alles nog wat en dat ging ik repareren. Dus ik kon mijn ouders helpen met televisie repareren en dat soort dingen op een hele jonge leeftijd. Ik weet niet waar, nu ben ik echt mijn vrouw zegt van, je hebt echt twee linkerhanden, je hebt helemaal niks. Van, ik kon het echt hoor, vroeger.
Je hebt het ooit echt geleerd.
Ja, dus ja, waar ik naartoe wilde, dat was niet, ik wilde gewoon een goede toekomst. Ik wilde bijdragen, ik wilde het beste uit mezelf halen. En dus het was niet gelijk van een grote droom of zo. Dus het kwam echt op een hele latere leeftijd.
En wanneer kwam je in aanraking met sport?
De eerste keer dat ik in aanraking kwam met atletiek was het eigenlijk meer. Nou, ik deed voetballen eerst. Ik speelde voor de, ik denk, volgens mij heette het vroeger FC Bijlmer. Dat was tegenover de Ajax, Jong Ajax. Daar heb ik gevoetbald. Ik was gewoon veel te snel voor de bal. Dat werd altijd al gezegd. Maar ik weet nog atletiek. Op het Augustinus College, daar zat ik. Ook in de Bijlmer, de school waar ik zat. En Sammy Monsels, mijn voormalige sprintcoach, die komt altijd helpen op een sportdag. Er is altijd één grote sportdag waarbij iedereen iets kan uitproberen met verspringen, speerwerpen, noem maar op. En dat heb ik toen gedaan. En had mij ontdekt omdat ik met estafette, het stokje was gevallen van ons team. We waren ongeveer 40 meter op afstand of achterstand. En dat heb ik ingehaald. En een stukje nog erbij gezet. En toen zag hij, deze jongen is vet snel. En toen zei hij tegen mij van, ik moet atletiek doen. Toen dacht ik van, kom op man, waarom atletiek? Dat is the punishment of any other sport.
The punishment of any other sport.
Als je te laat komt bij voetballen, moet je extra rondjes rennen.
Ja, okay.
Dat ga ik echt niet. De enige bewondering die ik had was voor Michael Johnson, was mijn idool.
Ja.
Daar keek ik wel naar.
400, 200 meter lopen.
Ja, ja, en dat vond ik wel zo gaaf. De manier hoe hij liep met zijn borst naar voren. Gewoon, ja. Zo van, I am the boss, I am the greatest, I am the fastest, weet je.
Dat sprak jou aan,
ja,
die tuurlijk, stijl.
Als jongens, een beetje, ja, die ja. stijl wel, ja. Een beetje zelfvertrouwen. En nou, in ieder geval, via die manier ben ik in aanraking gekomen met atletiek. Meegedaan met zijn team Continental Sport in Amsterdam Zuidoost. En ik weet nog, mijn eerste wedstrijd was Nederlands kampioenschap op 60 meter indoor. In Zuidbroek, toen in de tijd hadden we die atletiekbaan. Toen had ik de 60 meter gemist op 0,01 honderdste of zo. In outdoor, hetzelfde jaar, had ik de 100 meter ook gemist op 0,01 honderdste.
En wat bedoel je met gemist? De winst?
De finale.
De finale?
De finale, okay. Ja, sorry, de finale gemist. En toen ging ik naar mijn coach, weet ik nog. Toen zei ik, Sammy, wat moet ik nou doen om het beste te zijn? Wat moet ik nou doen om een gouden medaille op te pakken? Wat moet ik nou doen om het beste te zijn? En toen vertelde over discipline. Over hoe zelfdiscipline gewoon zo belangrijk is. Niet dat ik dat niet had,
nee.
Maar ik moest nog meer.
En wat
nog...
vertelde hij jou precies?
Hij vertelde gewoon dat je moet luisteren naar de coach. Dat je als je huiswerk krijgt, aanwijzingen van de dingen die je moet doen. De warming-up, de drills. Al de dingen die je moet doen om uiteindelijk het snel te worden. Dat je can't just, je kan het niet overslaan om snel, weet je, te komen. En dat was heel belangrijk. Het stukje zelfgeloof in jezelf ook, dat je het kan. Dat was ook heel belangrijk. Dat heb ik van hem meegekregen.
Twijfelde je daar eerst meer aan?
Ja, een beetje wel. Omdat, kijk, soms als je komt in de sport. Je bent er heel niet lang in de sport. En dan denk je van, ja, anderen zijn beter. Ik kom toch net kijken. Een beetje dat humbling-achtige. En humbling is niks mis mee, maar...
Nee.
Soms mag je ook wel gewoon denken van, who gives a piep?
Ja, je moet humble zijn inderdaad, want je moet gewoon hard werken om te presteren. Maar je mag best, je moet de goede middenweg vinden. Als je daar op de streep staat,
precies.
Voor de wedstrijd, dan moet je wel denken, hier ben ik, hè, à la Michael Johnson.
Ja,
post vooruit en jullie gaan eraan.
Ja, en een beetje van any given Sunday. Zo van, je weet maar nooit wanneer je je beste dag hebt. Maar daarvoor moet je natuurlijk... moet je natuurlijk hard gewerkt hebben, zoals je zegt. Je moet discipline hebben, je moet ingezet hebben. Je moet, you have to do what you gotta do om er te komen. Dus in ieder geval, dat heeft hij me meegegeven. Dat zelfvertrouwen, discipline, geloof in jezelf. Ik weet nog heel goed dat hij altijd zei, respect, discipline en doorzettingsvermogen. Dat was onze motto een beetje met de Continental Sport. En ik denk dat hij was meer dan gewoon een coach. Hij was een mentor. En ik denk, een coach is eentje die gewoon zegt wat je moet doen. En een mentor die denkt van, die geeft ook om je. En die geeft je meer dan alleen maar de sport.
Zodat je het zelf kan toepassen en leert in je latere leven, ook als hij er niet is.
Precies. En in ieder geval, 18 maanden later was ik Nederlands kampioen geworden op de 200 meter. Op 0,01 honderdste. En ik was toen niet eens de snelste... in het zesde, ik was volgens mij vierde op de ranglijst of zo, waren anderen die snel dan mij waren. En die waren ook in de finale. En die waren twee waren achter mij. En dat in atletiek is het niet leuk als die twee snel achter je zijn. En jij in baan vier, zij zit in baan drie of twee.
Je wordt chasing.
Ze zijn ook nog vet lang ook nog. Ja. Drie keer zo groot als ik. maar ik was verliefd op een meisje. En ik dacht toen van, op het einde, dacht ik toen van, ze heet Roseline.
Weet ik nog? Lief, als je luistert.
Ja. Toen dacht ik van, weet je, op het einde is zij, als ik niet kom, gaan zij haar pakken. Dus ik moet heel snel daar komen.
Je had een hele goede stok achter de deur.
Je moet een soort van motivatie hebben.
En
liefde was motivatie, dacht ik.
En je won.
En ik won.
En?
Ja, ik won Roseline ook.
Oh, hier, voilà. Toen ik 12 was en ging schaatsen op natuurreis, toen, ik weet ook nog, mijn motivatie was me echt uit te sloven voor echt het mooiste meisje bij ons in het dorp. Dat lukte toen ook. Daar heb ik toen mee gezoend. Nou, dat was echt... volgens mij zag ze me de hele zomer daarna niet meer staan.
Beter, dat is toch beter dan die medaille, toch?
Ja, daar begon het mee. Dat was onze entree. There we got our drive.
Ja, en toen dacht ik van, ja, het kan ook wel stonden.
Ja, het is allemaal leuk, hoor. Die tegenslagen die we gehad hebben en daarboven uit zijn gegroeid. Maar uiteindelijk begon het allemaal met het meisje.
Ja.
Maar goed, je ging hardlopen daardoor, heel goed. En toen kwam je in de atletiek terecht. En toen dacht je van, ik kan winnen. Ik kan de beste worden.
Ja, en toen echt, hoor, maar ik moet je eerlijk zeggen, toen dacht ik echt zo van dat hele, je weet, die Amerikaanse film Any Given Sunday, zo van, je kan het en gewoon dat geloof in jezelf. Dan, zo, je zegt, waar komt het vandaan?
Een hele motivational film is het.
Ja, ik denk, je zegt, waar komt het vandaan? ik denk dat je, ja, doordat we dit gesprek hebben, denk ik erover na, van daar komt het vandaan. Van die stap maken, iemand hebben in je leven die een duw geeft in je rug, van hey, je kan het. En dan maak je het ook waar. Dan denk je van, oh shit, dit is echt mogelijk. En ik denk, dat begint van jongs af als je dat mee kan krijgen.
Ja, denk je niet, het zit in jezelf deels, denk ik, in je karakter. Hè? Je hebt heel veel mensen die met, dat hebben ze volgens mij onderzoek nagedaan met oorlogsslachtoffers. Je hebt mensen die erin blijven hangen. Je hebt mensen die gewoon doorgaan. En je hebt een groep mensen die het oppakt en denkt van, ja, maar hey, ik heb nu een kans in het leven. En daar ga ik alles van maken als een soort reset. Ook naar ziektes en zo.
Ja.
Volgens mij is het ook deels karakter. Hè? Je hebt iets neerslachtigere mensen, iets positievere mensen. Niet op het een beter te maken dan het ander. Dat is gewoon een verschil. Volgens mij heb je deels in je karakter zitten. Dat als ik jou hoor, dan heb je dat ook al. Hè? Meteen leergierig. Maar als dat niet tot uiting komt in een goede omgeving. Dan vervliegt het ook. Dus jij hebt ook echt de mensen om je heen gehad die jou geholpen hebben.
Absoluut. En om daar even in te vallen. Mijn broer bijvoorbeeld, we zijn in hetzelfde huis enzovoorts, maar die ging een andere pad op. Ook heel erg getalenteerd met musicals, echt getalenteerd met dansen. Ik bedoel, al die chickies vonden hem leuk, weet je, mooi boy, weet je. En hij ging toch de andere pad op. En weet je, met van allerlei rare dingen in het leven. Dus
je hebt helemaal gelijk. Heel kort heb je hij verloor zichzelf.
Ja, ik bedoel, gevangenis, noem maar op, een paar keren, dat soort dingen.
Wat ook heel makkelijk is in de Bijlmer om die kant op te gaan, toch? Je sta je ook in contact met die kant van het leven.
Ja, je staat in contact met van alles nog wat. En dat is overal. Ik bedoel, in Amerika, in het Mormoons geloof, dat ben ik niet, maar ik vind het
wel... Je woont in Utah.
Ik woon in Utah,
in het hoofdstad Salt Lake City.
Ja, een beetje de...
Mormonen.
Een woord dat zegt agency. En dat agency is dat je keuze hebt. Weet je, dat je God je een keuze hebt gegeven. En ik denk dat ook als we opgevoed door dezelfde ouders, elkaar woonden we, weet je, dan heb je toch wel de vrienden die je maakt enzovoort. En ik heb geluk gehad dat ik, volgens mij doordat ik mijn best deed, dat mensen dat opmerkten. En daardoor je gewoon zegt, Kwasi, ga door, goed zo, weet je. En dan krijg je zoveel positieve feedback en dan wil je die mensen niet teleurstellen. Dan blijf je gewoon altijd je best doen, weet je.
Ik denk dat jij dat heel erg hebt. Als ik je heb meegemaakt, dan gaan we het zo over hebben. Ja. Je straalt heel veel positieve energie uit. Hè? Je staat groot op de muur, driven by positive energy.
Love it.
Dat is wat ik ook ben, dat wij ook zijn. En wat we willen uitstralen, dat is als je positieve energie uitstraalt en geeft. En dat wil trouwens niet zeggen dat je allemaal happy hoeft te zijn de hele dag.
Het is juist
tegenslagen en daar positief mee omgaan in plaats van negatief. Ik vind dat jij dat heel erg belichaamt. En dat je dan, als je dat hebt, je de mensen om je heen verzamelt. Eigenlijk als een soort automatisme bijna.
Klopt, yes.
Die trek je aan. Positiviteit trekt het aan.
Je hebt helemaal gelijk. Het trekt aan. Dat is, je hebt gewoon, ik kan het niet beter zeggen dan je het net zei. Ja. En dat blijft doorgaan. Want dat is de goede comfortzone. Weet je? Meestal weer uit je comfortzone. Maar dat is toch wel eentje wat je van, daar voel je gewoon goed bij.
En dan kwam je ging door van atletiek naar bobslee. Daar zit nog iets tussen.
Ja.
Je wilde eerst in de atletiek de Olympische Spelen halen.
Klopt.
Dat was jouw droom, toch? De Olympische Spelen halen.
Dat was mijn allergrootste droom. En
waar praten we dan over? Welke Olympische Spelen?
We hebben het over 2012.
Londen.
Tenminste, dat was, ik bedoel, ik droomde daar van de Spelen 2008 al, Peking. En daarom wilde ik naar, kom er later op, maar 2022. Van, ik ben niet geweest in Peking toen in 2008. Maar in ieder geval, 2008, dat was toen dat ik echt graag wilde. Maar ik was toen nog heel jong met atletiek begonnen. Dat was iets te groot. Maar 2012 kom ik heel dichtbij. In 2011 al, heel veel mensen weten niet van 2011. Maar ik zat in het Nederlandse pre-WK-team ook al. Ik was toen ook al, ik was toen derde snelste van heel Nederland.
Toen in Daegu in Korea?
Ja. Ja.
2011?
Klopt, ja. En als het goed is, ik denk het wel. En toen werd ik al gevraagd door Wichert, van het Nederlands team. En ik was toen derde op de ranglijst van heel Nederland. En dat was best wel mooi, want een paar jaar daarvoor was ik, op de all-ranking was ik veel lager.
Stond Tjurendi 1? Tjurendi Martina?
Volgens mij wel, ja. Ja. En... in ieder geval, dat ging goed, dus 2011. Maar toen raakte ik al geblesseerd. In 2011 had ik een blessure aan mijn... achter mijn knie. De pees achter je knie. Popelie of zoiets. Heet het zoiets? I don't know. Maar in ieder geval, daar had ik last van. En dat ging dus niet goed. Maar 2012 was ik nog steeds wel bij. Tenminste, in het jaar 2012 was ik nog steeds wel een beetje bij. Toen zaten we allemaal in Florida met het Nederlands team. Met Shireni Martina, met Gerald Fellen, met Giovanni Coddington, met Brian. Zaten we allemaal met dat estafette team. Dat was gewoon gaaf. Ik was toen al geblesseerd.
400 meter estafette team.
Ja, maar toen ik gevraagd werd door Troy Douglas toen. Toen dacht ik van, in mijn hoofd was ik zo van, ik ben geblesseerd. Maar weet je, you never know, weet je. Gewoon een beetje geloof in jezelf van, misschien komt het goed, there's gonna be a miracle. Maar die miracle die kwam niet, helaas. Maar toen in Amsterdam...
Want? Jij ging niet naar de Spelen?
Ik ging niet naar de Spelen. Het was, ik had het gemist omdat ik top 6 in de finale moest halen. Bij Nederlands kampioenschappen toen, in de zomer van 2012. Mm-hmm. Volgens mij juni of juli. Ik had de finale niet eens gehaald. En dat jaar had ik al best wel hard gelopen. Dus in ieder geval, dat was niet gelukt.
En de jongens gingen wel?
De jongens gingen, ja. Zij waren gewoon beter.
Ja.
Dus het was wel een eer om met die jongens wel al een beetje te mogen trainen enzovoorts. Mm. Maar dan voel je zo van, ik kom er steeds dichterbij, weet je. Mm. En dan ga je gewoon door.
En jij ging door, ook na die spelen toen je niet redde.
Ja.
Jij dacht, ik moet omschakelen naar een andere sport toen?
Ja, nee, ik dacht het niet. Dat dachten andere mensen. Ik werd aan de gaten gehouden, niet dat ik het wist. En 30 minuten nadat ik de finale niet had gehaald, in het Olympisch Stadion, toen werd ik gelijk gehaald naar de koffieruimte binnen het Olympisch Stadion met de coach, Nederlands coach, bobslee coach, Nicola Minicello, Engels, samen met Ivo de Bruin, piloot, Nederlands team.
Ja.
Goeie jongen, geweldige jongen. En toen werd ik gevraagd van, hey, je hebt een droom en wij hebben een oplossing.
Ja, en je Olympische droom was net een half uur in duigen gevallen.
Ja, weer een stap in de bobslee, als een remmer. Ah, maak je niet druk, komt goed. Ja. Ik bedoel, donkere man op ijs. Ik weet dat Cool Runnings gedaan heeft, maar ik ben nog steeds genees. En dus in ieder geval, werd ik gevraagd. Ik toen in de zomer was dat. Maar ja, weet ik niet. Dat weet ik niet, ik weet je. Ik
en dat was voor de Spelen in Sochi, 2014?
Ja, daarvoor werd ik gevraagd.
Mijn laatste Olympische Spelen?
Ja.
Ja,
oh ja, ja, de, ja, ja, dat waren je laatste Spelen.
Nou, niet zo heel lang geleden.
Nee.
Tenminste, dat zeg ik tegen mezelf. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus jij ging het traject in naar Sochi. Je dacht, nou...
Klopt. Het ging best wel goed. We hebben toen... Met hele goede jongens hebben we al een trainingskamp gehad in het Nederlands team. Met Edwin van Kalkers team enzovoorts. Mooi om er ook gewoon bij te horen met dat soort jongens. Die ook gewoon keihard voor Nederland uitkomen. Echt hun best doen met het beste te zijn voor hun land en internationaal. Dat is een eer om met hun mee te mogen trainen. En met hun te zijn enzovoorts. In ieder geval, ik werd toen tweede reserve. Het was dus, waren twee sleeën. Edwin van Kalkers, Ivo de Bruin. Ivo had het niet gehaald, tenminste niet Ivo, wij hadden het niet gehaald. Ja. Het is een teamwork. En dus hadden we maar één slee. En daardoor als remmer...
De viermans,
ja. En als remmer was ik tweede reserve. En tweede reserve mag niet mee naar het Olympisch dorp.
Nee.
Dat zijn de regels.
Ja.
En ik moest wachten totdat iemand geblesseerd raakte. Dat wilde ik niet. Dat is niet gelukt, tenminste. Niet gelukt.
Hij is een hele nare positie eigenlijk.
Nee, maar achteraf dacht ik van ja, ik had wel gewoon Afrikaanse voedsel moeten gebruiken met een poppetje. Gewoon even... Nee, dus dat was mooi, degene die wel gingen. Dus het is niet gelukt en toen ging ik terug naar Amerika, want daar woonde ik al. Daar trainde ik, in Utah zoals je zei. En dacht van oké, nu is het klaar.
En klaar is? Ik stopte me helemaal mee, topsport.
Ja, want
het is niet voor mij weggelegd.
Ja, het is niet voor mij weggelegd. Je hoort dan van vrienden, familie, van weet je, je hebt je best gedaan. You know, go look for a real job.
Ja.
It's okay. Ja. Geef niet. Weet
wat je waarschijnlijk al vanaf jongs af aan misschien wel hoort. Van, moet je niet echt gaan werken? Kun je hier wel van leven?
Ja. Ja.
Ja, allemaal leuk die mooie dromen, maar wees eens verstandig.
Ja, en ik besef me dat mensen het niet doen om vervelend te zijn. Voornamelijk ze dichtbij zijn van je houden. Dat doen ze het vanuit liefde.
Tuurlijk. Het is ook een heel onzeker bestaan.
Ja.
Topsporter. En je hebt maar een hele kleine kans dat je je droom waarmaakt.
Absoluut. Ja.
En toen kwam je in Utah terecht. Toen dacht je... trouwens, hoezo kwam je... Hoe kwam je in Utah terecht? Want je sportte in Nederland. Je bent opgegroeid in de Bijlmer. En nu zijn we in één keer in Utah, USA.
Ja. Dus toen... veel mensen kennen wel in Nederland mijn status. Als een... Ja, illegaal klinkt heel raar. Men gebruikt dat niet meer zo. Ik was geen statushouder.
Nee.
Zoals je dat nu noemt.
Maar dan ben je toch gewoon illegaal in Nederland?
Ja, precies. En dus dat was mijn status in Nederland. Dat was heel moeilijk. Dat is ook de reden waarom heel veel dingen niet lukten. Maar ja, het geeft niet. In ieder geval...
Moet je daardoor ook extra op je tellen passen?
Ja, nee.
Snap je wat ik bedoel?
Precies. Kijk, ik was altijd heel bang als ik politieauto's zag. Heel erg bang. Dus ik wilde niet in de buurt zijn van dingen die fout gingen of wat dan ook. Want dan werd je opgepakt. Maar wij waren elke keer weer ons advocaat. Was elke keer in beroep, dus daardoor mochten we blijven. Ah. Als je in beroep bent, dan mag je blijven. In die tijd nog wel. Maar elke 3 maanden kreeg ik wel een brief. Zo'n gele oranje brief dat we het land uit moesten. Dus ja, die kan je voorstellen voor 13 jaar lang een brief krijg ik de 3 maanden. Dat je gewoon denkt van, weet je, ik ga nu s'avonds naar bed. Maar morgen ben ik alles kwijt. Mijn omgeving, mijn vrienden, de school, weet je. Maar in ieder geval.
Ja. Wat doet dat met je?
Ja, onzekerheid. Je denkt dat ik op een gegeven moment van, eindelijk nu, weet je, met mijn familie rust.
Ik ben eindelijk waar ik wil zijn. Ik kan bouwen.
Ja, ik kan iets bouwen. En dan is het van, ja, je kan iets bouwen, maar je kan morgen weer gewoon verliezen. En dat is best wel zwaar. En niet alleen dat je mag verliezen, maar dat je dan, ja, dat ik dan niet bij mijn moeder mag zijn en bij mijn ouders mag zijn en dat ik terug moet gaan. En ja, dat als kind weer toch wel met familie zijn. Ik bedoel, helemaal nu als vader zijn. Ik kan me niet voorstellen als Shanti en ik verwijt van elkaar zijn. Dat is heel zwaar. Maar ik wist ook al als kind dat rules are rules. Hè? Ik bedoel, dat wist ik ook wel. En dat is ook niet, moet je ook niet onderschatten. Dat ook niet makkelijk is voor de mensen die de regels maken. En we weten de situatie nu in Nederland ook met de Armeense kids enzovoort.
Die teruggestuurd worden. Die wonen al 11 jaar in Nederland. Ja. En die moeten nu teruggestuurd worden omdat het land niet onveilig is.
Ja.
Zitten hier op school, hebben de taal geleerd. Kunnen in Armenië niet de taal. Ik vind het echt ronduit verschrikkelijk dat die kinderen terug moeten.
Maar dat is een geval waar jij van weet.
Ja.
Snap je? En zo weet de Nederlandse immigratiedienst, die kent er weer een tienduizenden van dit soort gevallen. En niet dat ik van ze opneem op een gegeven moment na zoveel jaren, maar ik snap ook wel dat het niet makkelijk voor hen is. Mm-hmm. Wat ik wel vind is dat regels en regels en juridisch klopt het. Tenminste, zoals ik het heb meegekregen over die kinderen. We wijken een beetje af nu, maar het hoort erbij.
Nee, dat hoort bij jou.
Ja, juridisch klopt het. De advocaat heeft gezegd van het uitzetten was niet te voorkomen. De moeder heeft fouten gemaakt. Maar ik kan je vertellen, dat is uit liefde dat het dat gedaan heeft. Maar op een gegeven moment zeg je dan wel, en ook heel veel respect naar de onafhankelijke rechter die de beslissing gemaakt heeft. Maar dan heb je wel een bevoegdheid van de staatssecretaris. De staatssecretaris heeft bevoegdheid om bepaalde dingen te doen. Zoals je dat zegt, discretionele bevoegdheden. Dat je toch een verandering aan je kan
uitzondering
brengen.
Omdat
het gaat om iets ook menselijk. En het gaat om het belang van de kinderen moet voorop staan.
Ja.
In dit geval. En daarom zou ik de kinderen hier laten blijven.
Ja.
Dus.
Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja, grappig dat jij je ook verplaatst in de andere kant van
het
verhaal.
Ik ben een ervaren deskundige hierin.
Ik wou net zeggen.
Ik bedoel, ik heb het meegemaakt.
Nee, maar dat is toch als jij als kind teruggestuurd wordt. En ik begrijp ook dat er strenge regels nodig zijn. Mm-hmm. Maar als wij als land of als mensen niet kunnen zeggen, hey, als we daar geen goede procedure voor hebben om het binnen afzienbare tijd die kinderen terug te sturen. Dan hebben wij ook iets niet goed gedaan op een of andere manier. Dan hebben wij verantwoordelijkheid met de tijd die verstrijkt. En dat die kinderen een leven opbouwen. Ja, dat die kinderen een leven opbouwen met de tijd die verstrijkt, wordt onze verantwoordelijkheid veel groter als land. En dat is onze verantwoordelijkheid om die kinderen een goed leven te bieden. Ook als ze hier zo lang wonen, in de school zitten, zo geïntegreerd zijn. Ik vind dat echt, dan moet je echt zo kunnen scheiden. Maar goed, dat is ook mijn mening. En die van jou volgens mij ook in die richting.
Ja.
Hoewel strenge regels nodig zijn. Maar daar heb jij dus mee te maken gehad. En toen we waren bij het feit dat jij naar Amerika ging.
Dus ik zat op het John Cruijff College inmiddels. En ook een mooi verhaal dat zij mij, dat ik daar mocht studeren zonder verblijfsvergunning. En dat zij risico's genomen hebben. Peter Jansen, de directeur van het John Cruijff College, heeft risico genomen om mij, ja, dat ik daar mocht studeren. Want het mocht niet.
Nee.
Eigenlijk zonder papieren, zonder SOFI-nummer, BSN-nummer, zoals je dat nu noemt.
Ja,
yeah,
yeah.
Maar.
Want wat zei, eigenlijk moest jij alles invullen. Ze zei, Akwasi, kom gewoon bij ons studeren. En hoe werkt het eigenlijk? Moeten zij dat nog aanmelden? Kan het echt zo zijn dat de immigratiedienst op de stoep staat bij jouw school en zegt, hey, maar...
Dat kan. Ik denk dat, want het is ook een overheidsschool. Hè? Het is een
ROC, ja, daarom. Het is een overheidsdienst.
Ja. En hoe het ging is dat ik de beste student was. Ik studeerde af van de school waar ik zat. Met 18 in het college had beste cijfers, goede cijfers. Echt 10 en 9, noem maar op enzovoort. En ik was een topsporter. Dus zij dachten van, ja, ik bedoel, weet je, goede cijfer, topsporter. Dat gaat niet altijd gecombineerd. en Dennis van Vlaanderen deed mijn intake. En ik was de allereerste student van het John Cruijff College. Not university, maar college. Ik was de allereerste jongen die ze een intakegesprek mee hadden. Ze vonden me een leuke jongen, noem maar op. Ik had alles toen, alles was goed. Maar toen ze het papieren werk alles moest invullen en wat gaatjes open waren. Toen kreeg ik een brief van, Akwasi, we missen nog dit, we missen nog dat. En in ieder geval, ik heb mijn verhaal verteld, eerlijk geweest daarin. En ze hebben toen gezegd tegen me echt, ik weet nog heel goed dat Peter Jantes tegen me zei, wij gaan jou een kans geven, maar je moet me één ding beloven, dat je keihard je best zou doen op school. Dat weet ik nog. In mijn hoofd dacht ik van, ik ga daar hiervan niet bibberen enzovoorts. In mijn, van, ja meneer. In mijn hoofd dacht ik van, ik ga hier weg als een van de beste studenten. Maak je daar maar niet druk om.
Dat is eigenlijk net toen je als jochie in de Belmen kwam. Van, ja. Ik wist één ding, ik heb deze kans. Ik ga hem pakken ook. Potverdikkie. Ik ga alle boeken lezen. Ik ga naar school, dat wil ik doen. Nu ook. Ik ben op school, ik heb die kans. Eigenlijk heb je altijd een klein beetje een half geweer tegen je hoofd staan. En die zegt van, je mag hier zijn.
Ja.
Maar je moet wel je best doen.
Je moet wel alles geven. Alles. En dan wordt het opeens een gewoonte. En dan ga je opeens, it's logical. Dan opeens, alles wat je doet in het leven is altijd je best willen doen. Omdat je daarmee bezig bent. Maar in ieder geval, zij hebben mij toen, ik ging afstuderen daar. Ik was nog steeds, had ik nog steeds geen verblijfsvergunning, Nederlands paspoort. Ik ging in 2007 afstuderen daar.
Je kreeg een diploma van Johan Cruijff, toch?
Ja, ik kreeg een prijs van hem. Ik was de beste student / atleet. Van het John Cruijff College internationaal, van al zijn scholen, van Barcelona, noem maar op, en overal waar het was. En ik moest toen naar Barcelona om de prijs in ontvangst te nemen, maar dat kon niet.
Bij Johan?
Ja, bij Johan. En er waren anderen ook die de prijs ontvingen. Ze gingen daar naartoe vliegen, alles enzovoort. Ik mocht dus niet mee. Dus ze hebben toen speciaal voor mij georganiseerd dat Johan naar Nederland kwam en mij die prijs ging geven. Nou, ik heb toen tot binnen, het is de schoonzoon van Johan Cruijff. Hij was eigenlijk de hoofd van alle Johan Cruijff scholen, Amerikaan. En ik had hem toen verteld dat ik heel graag mijn God-given talents wil laten zien. Mijn atletiek, dat ik wel weet dat ik echt de beste kan zijn. Dat ik echt gewoon die kans gewoon echt nodig heb. Ik kan niet meegaan naar wedstrijden in het buitenland. Ik kan niet naar trainingskampen, noem maar op enzovoort. En toen heeft hij een agency benaderd. Die toen allerlei scholen van me had benaderd. En toen kreeg ik een scholarship.
Een beurs.
Een beurs, ja.
In Amerika.
En ik kreeg verschillende. Ik kreeg UCLA, Mission Monroe.
Heel even voordat we naar Amerika gaan.
Ja, ja.
Wat zei Johan Cruijff tegen je?
Johan Cruijff heeft heel veel gezegd. Maar een van de dingen die hij gezegd heeft, is dat hij vond dat ik een idool was, een held.
Dat is, wat deed dat met je?
Ja, kom maar, dat krijg je te horen van Johan Cruijff, meneer Cruijff. Dat is onbeschrijfelijk. Het geeft je een gevoel dat hij om je geeft, allereerst. Dat hij een mens is en dat hij je niet ziet als een nummer. En dat was toch wel bijzonder. Omdat in mijn hele leven in Nederland werd gezien als een nummer door de IND. Omdat er natuurlijk zoveel papieren werk zijn en zoveel mensen zijn. En dat Johan Cruijff mij zag als een mens. En als je als een persoon, als je wordt gezien als een mens en dat je het gevoel hebt, dan denk ik van, anyway, somebody cares about me. En,
hij herkende je.
Ja, hij wist precies wie ik was. Mijn naam, hij wist wat ik deed. En ik bedoel, die man kent genoeg mensen. En dat doet heel veel. Ik bedoel, de best van de beste in wat hij deed. En om dat van hem te horen, is het echt gaaf gewoon.
Mooi.
Ja. Ja, mooi. Dus via die weg ging ik naar Amerika. Naar Utah. En,
je kreeg een scholarship van de University of Utah.
Ja, van Utah Valley University. En ik kreeg een beurs en ik mocht daar naartoe. En ik ging twijfelen. Ik ben nog de één docent bij John Cruijff College. Maar Rijke heet ze, denk ik. En de docent die zei van, Akwasi, wil je echt gaan? Want hier heb je alles. Hier ken je iedereen, netwerk enzovoorts. En Amerika is echt zo groot. En dan zeg je, you gotta be the best of the best. En ga je het wel redden? Ik weet dat ze een beetje uit zorg.
Ja.
Met geen goed. Dus,
ja, je kwam daar.
Ik kwam
je
daar.
Ging studeren.
Studeren, hoge bergen, mooi landschap. Heel heet in de zomer.
Ja,
heel koud in de.
Ja, er ligt een ijsbaan.
Ja, heel koud in de.
Je woont vlakbij die ijsbaan. Hè?
Ja, nu wel. Ja, ik heb een huis gekocht vlakbij de ijsbaan. Ja,
in Kearns, bij de Olympic Oval in Utah. Ja.
En in Amerika kreeg ik toch wel, voor mij was dat zeg maar een derde kans.
Ja, ja.
Die krijgen niet zoveel
land
mensen.
Land van de dromen.
Ja, en dan moet je echt. En heel veel mensen van, hoe doe je het in Amerika? Want in Amerika ben ik echt opvallend. En iedereen kent me een beetje daar. En zeker mijn omgeving. Want het is echt een land waar het is competition. It's the best of the best. En allerlei... If you're weak, you're not gonna make it.
Nee, Amerika is harder, hè? Zwart-wit.
Heel hard. Maar ik denk dat wat ik heb meegemaakt in mijn leven... en ik ben doorgegaan door al dit... je weet je, you always have to turn a negative into something positive. Dat me zo sterk gemaakt heeft dat ik daardoor... het aankon in Amerika.
En het aandurfde.
En gelijk teamcaptain werd van het Amerikaans track and field team bij Utah University. De school dat bestaat sinds 1941. Dat de jongen van Ghana, vanuit Belmer, daar naartoe komt en gevraagd wordt teamcaptain te zijn. Dat was ook best wel mooi. Ja, van een heel groot team, 100 man of zo.
En daar leerde je ook je huidige vrouw kennen?
Ja, daar leerde ik Erica kennen, ja. Erica
die dacht, die kan hardlopen.
Nee, eerst dacht ik van, ze heeft hele mooie kuiten.
Ja. Zat ze ook op het track and field team?
Ja, ze was de verspringster. Ah. Ja. En we waren hele goede vrienden. En daar begon het wel echt mee, hoor. Ik bedoel, het was echt iemand waarmee ik kon praten. Ze was echt chill, ze was echt laid back. Ze is niet echt bezig met wat meeste meiden mee bezig zijn. Als je Erica, ja, je ziet misschien foto's van haar mooie vrouw enzovoorts. But I always have to tell her, like... just wear normal clothes. Just, weet je, ze is altijd gewoon echt ontspannen, chill, relax. Weet je, ze gewoon gewoon met
haar gezeik,
pyjama's naar de winkel. Weet je. Nee, heel very positive. En dat trok me wel aan, ja.
Mm.
Ja, ja.
Nice.
Ja, ik dacht van ja, als ik snel hard ga lopen, misschien kan ik die ook houden.
je hebt gewoon altijd hard moeten lopen voor alles in je leven.
Ja, voor alles, ja, precies.
En dan ga je studeren daar aan de university. Track and field team, atletiek. Maar dat is niet het enige. Je moet ook in je levensonderhoud voorzien.
Ja.
Dat is bij jou, vind ik ook nog... Ja, je ziet het in alle krantenkoppen. Het is gewoon te mooi ook om niet te vertellen.
Nee, ik ben toen... de reden waarom ik zeg maar in de Kirby stofzuiger business...
Je bent stofzuiger verkopen.
Ja, door te door.
Door te door stofzuiger verkopen. Ja. Aanbellen bij mensen. Wilt u deze mooie...
Ja, cold calls. Je kent ze niet. Maar het begon omdat ik toen in 2014, toen ik bobslee niet had gehaald, toen wilde ik wilde gaan trouwen. Ik wilde kunnen betalen voor een appartementje. Dat wilde ik allemaal. Ik had het geld niet. En toen dacht ik van, ik moet even snel wat zoeken. Ik had toen op website ergens gezien van customer service. Ze had niet gezegd dat het stof zegt door en door. Want zo gaat sales. Je weet nog wat je echt gaat doen. en in ieder geval, ik kwam toen daarmee in aanmerking en... dat ging goed. Mijn eerste maand verkocht ik 19 stofzuigers binnen 15 dagen. Die stofzuigers die zijn ongeveer 2000, 3000.
Ik wou dat zeggen, dat zijn geen goedkope stofzuigers.
Nee,
hè,
nee.
Kirby stofzuigers. Het
kan masseren, het kan alles. Het kan heel veel.
Weet u wat deze stofzuiger ook nog kan?
Ja, precies.
hij is niet alleen heel goed voor een schoon tapijtje.
Ja, precies.
S'avonds.
S'avonds, ja.
Hij kookt.
Ja, na
hij doet de was.
Kan ik nog masseren. Nou, in ieder geval, in mijn tweede maand verkocht ik 32 binnen 18 dagen. En toen kreeg ik wat je...
Dat is een aardige omzet.
Ja. Toen kreeg je... Ik bedoel, ik kreeg niet al het geld, want dat was... Ik werkte voor iemand, dus ik kreeg natuurlijk de peanuts. Maar ik maakte toch wel redelijk goed geld. Meer dan wat ik normaal zou verdienen ergens anders. Ik kreeg de Gold Digger. Heeft niks te maken met Kanye West. Gold Digger Ring in Amerika. Want als je 30 stofzuigers kan verkopen binnen 30 dagen... dan ben je een soort van koning.
Dat is gewoon iedere dag een stofzuiger verkopen.
Ja, maar ik deed het 32 in 18 dagen. Dus ja, ongeveer 2 per dag. Bijna.
Ik doe dat in een jaar. 365 dagen. Even de zakenman in mij rekent snel. Dan zit je op een miljoen omzet.
Ja, daar zaten we uiteindelijk toen ik mijn eigen zaak had. Maar in ieder geval, het duurt 4-5 jaar voordat je een eigen franchise hebt. Het duurde bij mij 4-5 maanden dat ik mijn eigen franchise. Ik had 20 man die voor me werkte.
20 man die voor je werkte?
Ja. En dan denk je ook weer de jongen die in Ghana ergens in de hoekjes zat. Niet veel had. Hier komt hij als illegaal immigrant en gewoon naar Amerika gaat en gewoon gaat domineren. Dat is toch zijn eigen business. Heeft toch allemaal te maken met, niet omdat ik goed ben, maar om de karakter, positiviteit en energie.
Hey, je gaat er gewoon wat van maken.
Je gaat er wat
en als
van
je eraan begint, dan ga je ook er echt iets van maken.
Ja,
iets
en mensen kunnen, als mensen gewoon 10 zouden kunnen verkopen in een maand, dan zouden ze echt heel blij zijn.
Ja, dan zouden ze een cocktailtje gaan drinken en denken, nou weet je wat, precies. Is goed zo.
Ja, want het is best wel zwaar werk. Dat heb ik gedaan toen voor een tijdje. En toen na ongeveer 2,5-3 jaar... waren we onze eigen business na 4 maanden, zoals ik zei. En, we zaten toen in de woonkamer. We kwamen van de gym, mevrouw en ik kwamen van de gym. En toen zei ik tegen haar, weet je, ze keek maar en zei van, hey, wat is er aan de hand? Weet je, want we hadden mooie auto's, we hadden een huis, alles was goed.
Ja.
En toen zei ik van, weet je, ik bedoel, ik heb gewoon 1 droom. En 1 droom only is... dat ik graag naar de Olympische Spelen wil gaan. Dat is gewoon een bakker. Wat er ook gebeurt, ik ga er naartoe. En ze keek me aan en het was gelijk, weet je, I don't want you to be 99 years old and still whining about your Olympic dream. Let's go for it. En dat had ik toch wel nodig.
Top vrouw.
Top vrouw, want ik bedoel, het was of rijk zijn, geld hebben, chill leven, of going back to broken life.
Go back to the struggle. Je kan je business uitbouwen en als je het slim doet, dan kun je er echt makkelijk goed van leven.
Ja, ja.
Maar zij zegt, jij gaat gewoon je droom achterna. Want inderdaad, anders is het iets wat je altijd had willen doen, maar nooit gedaan hebt.
Ja, precies. En dan ga je
die komt een keer terug als een boemerang.
Precies.
Want dan wordt het een quasi van 45 jaar die een leuke zakenman is.
En dan wilt u nu naar de, weet ik veel, naar de...
naar de veteranen.
Precies. En in ieder geval, ze heeft me daarin ondersteund. En we zijn toen teruggegaan. We waren toen in Arizona trouwens, teruggegaan naar Utah, waar het wat kouder is en waar de sport is. En hoe kwam ik aan skeleton? Ik deed boxen in dezelfde coach die had aangegeven dat ik goed was met bobsleigh met mijn snelheid. Zei ze ook van, hey, je moet skeleton proberen, want dan is het gewoon individueel. Beetje net als atletiek. You can control if you want to go left or right with the sled. you
bent zelf verantwoordelijk voor wat je gaat doen.
Precies.
Niet van anderen, jij bepaalt.
Ja, jij bepaalt het. Jij kan zo hard werken of niet.
Terwijl je eigenlijk 2 keer de spelen had gemist als reserve van een team. Hè?
Ja, precies.
Nu, als je nu niet zou halen, dan kun je naar jezelf wijzen.
Precies. En zij heeft me dus daar ook. Dat was dezelfde coach, Nicola Minicello. Ik heb toen met Erica nogmaals erover gehad. Mevrouw Erica. We hebben toen alles achtergelaten. En we zijn teruggegaan met een U-Haul. 13 uurtjes rijden van Arizona terug naar Utah met alles erin. Ik heb wel wat stofzuigers meegenomen voor het geval onderweg bij het tankstation iemand dat wilde.
Onderweg, dat is de echte stofzuiger verkopen. Ik ga op vakantie en ik neem mee.
Je neemt mee. Stofzuigers. En toen heb ik het opgepakt daar. En was het moeilijk? Ja. Was het eng eerste keer? Ja. Dacht ik dat ik pampers nodig had? Ja. Dacht ik dat mijn kist aan het einde van de sleepbaan was met mijn kin ongeveer 75 centimeter van het ijs vandaan. Koud.
Voor de duidelijkheid, voor mensen die luisteren. Skeleton, dat doe je met head first, zoals je al zei, op je buik, op een slee naar beneden. En dat gaat?
Ongeveer 120
kilometer per uur. Ja. Dus jij stond voor het eerst boven aan die baan.
Ja.
En je had misschien een paar keer geoefend met zo'n sleetje. Je moest rennen, nou dat kan je, hard rennen. En daarna moet je op een slee gaan liggen. Vertel ons de eerste keer.
Ja, de eerste keer was gewoon, het was gewoon heel eng. En dan denk ik van, how bad do I want this dream? Weet je?
Do I really want this?
En het duurt ongeveer 60 seconden om naar beneden te gaan. 55 seconden hangt er vanaf welke baan, 52 seconden. Maar in die 52, het is net alsof een hele leven lang is. Dat je gewoon aan het nadenken bent van, holy shit. En
ben ik aan begonnen.
Kin, ja, mijn kin wel 10 keer gesneden onderin. Weet je, mijn elleboog. Weet je, ik ben donker, dus dat zie je niet zo goed. Maar I can turn red and purple as well as anybody else.
Van de brandplekken die je krijgt als je over het ijs schuurt.
Ja. En dus het was vet eng. Gewoon klaar. Ik bedoel,
ja.
Dat is gewoon, je kan het beschrijven als je wil. Gewoon,
het lijkt me fantastisch, maar doodeng tegelijk.
Wat je ooit in je leven hebt gedaan, dat eng is, 10 keer zo eng. En, maar ik weet nog heel goed, ik kwam beneden aan. Daar heb ik toch wel dat, een beetje dat athletic, weet je, een beetje dat competitiveness, weet je. En hoe je bent als atleet. Van, oké, ik ben beneden aangekomen, ik ben heel. En dan is het gelijk van...
Hartslag, klopt.
Ja, maar dan denk ik van, ik wil teruggaan en minder fout maken en nog harder gaan, weet je. En Ja, en zo gaat dat. Het is gewoon, het is net fietsen. Vallen en opstaan. Alleen ja, je gaat niet 120 kilometer per uur met een fiets. Maar het is wel een beetje hetzelfde ja, kind of thing.
Toen werd je geholpen door die Amerikanen daar. Je ging skeleton doen. Je werd er beter in. En toen keek je over de horizon langs je agenda. En toen zag je, ja, 2018 ergens. 2022. Wat dacht je?
Ik dacht 100% 2022.
En de Olympische Winterspelen van 2022.
Ja, en ik begon in eind 2016 met de sport. Dus ik wist toen dat het ongeveer 4-6 jaar duurt voordat je echt redelijk, tenminste redelijk competitief mee kan doen. Ja, precies, finesse. Ja. En ik wilde gaan voor goede prestatie. Ik wilde gaan voor een medaille. En ik dacht van, ik heb dan toch wel echt die 6 jaar nodig. En dus dat was toen nu mijn nieuwe doel. Want ik moest en ging het halen. En ik moest niet van, oh, weet je, misschien wel, misschien niet. En ik dacht van 6 jaar, dan heb ik echt de tijd. Maar ja, mijn vrouw die zei ook al van 6 jaar, weet je.
Hallo.
Ik weet niet wat er gaat gebeuren binnen 6 jaar. En ja, dus ik had middelen nodig en dat had ik ook niet. En ja, toen kwam ik meneer Tuiten tegen. Hè? en dat was ook heel, bijzonder. Want toen ik je tegenkwam, you know, hadden we het over positiviteit. Met waarmee jij bezig was met je business enzovoort. Met First Energy Gum. En dat je ook wel goede mensen om je heen wilde voor dit. Omdat ja, je moet dat gewoon kunnen uitstralen. Je wist van mijn dromen. En je had ook aangegeven van, weet je, ik wil je helpen hoe dan ook met mijn netwerk. En wat ik kan doen om je te helpen met te komen. En toen zei ik ook al van 2022, gast. Ik bedoel, er is toch ook 2018. Ik weet dat nog heel goed. En dan denk je in je hoofd, wanneer mensen dat tegen je zeggen. Dan denk je van, ja, oké, maar. En dan de zelfvertrouwen die je echt zo hebt, dat gaat er iets meer naar beneden. Want dan krijg je die humbleness, weet je.
Ja.
En dan denk je van, ja, oké, weet ik niet. Maar dan is het wel mooi dat jij dan in mij gelooft, weet je. Dat heb je toch op dat moment nodig. Dat je dan, je gelooft in jezelf, maar niet zo.
Nee, je wil het ook realistisch houden en humble
precies,
houden.
Omdat je het al twee keer gemist.
Ja, je had al twee keer de Spelen gemist. En je was hier 2017 volgens mij na een winter. Je had weer een WK gedaan.
Klopt.
Waar hele mooie beelden van zijn.
Ja, dat was heel,
jij stal de show, wat
was,
me ook niks verbaasde.
Het was heel moeilijk, ja. Het was een hele moeilijke bocht in Duitsland om daaruit te komen. Ja, ja, dus het was wel zwaar. Ik was toen al alleen maar vijf weken bezig met skeleton. Dus ik was nog heel nieuw.
Ja, ik werd gegrepen door jouw droom om gewoon naar de Spelen te gaan. Terwijl het voor Ghana, hè?
Ja.
Weet je, dat is al heel gek. Voor jou niet, voor je verhaal. Maar als skeleton uit Ghana de Spelen überhaupt willen halen. Uit de atletiek om nog nooit gedaan hebben. Eigenlijk als je erbij nadenkt en realistisch denkt. Die kerel is gek, krankzinnig.
Absoluut.
Ja, maar, hè, met de slogan van Apple. If the crazy ones are the ones. Hoe gaat hij ook alweer? Who do it? Hè? Think different. Dan word ik altijd wel aangesproken. Dan denk ik, oké, gaaf. Ja, die gast doet het. En je vertelt het ook met overtuiging en positieve energie. Door alles wat je hebt meegemaakt en wat jou gemaakt heeft wie je nu bent.
Mm-hmm.
Dat heb je heel mooi gedaan, heel goed gedaan. Alleen het enige, en dan komt de topsporter in mij naar boven. Die tegen jou zegt, ja, heel mooi. En we gaan dit. En 2022. Dat is over 5 jaar, man. Wat de F. Over een jaar. Je bent al op de WK. Ja. En ik zo, hoe realistisch is het? Hoezo? 2018, gaan we halen.
Yes.
En toen kwam jij. Toen werd het een beetje volgens mij ook duidelijk van, hey, misschien kan het wel. En neem ons heel even mee, want ik kan me nog heel, heel goed augustus herinneren, 2017. Dus een driekwart jaar voor die Olympische Spelen. Waarop jij volgens mij zegt van, ja, ik ga naar die Olympische Spelen 2018, die wil ik halen. Het is misschien mogelijk qua ranking. Dat was een hele grote meevaller.
Ja, precies.
Toch?
Ja.
Maar er was ook een grote tegenvaller.
Nee, het was ook een grote tegenvaller. Het was gewoon dat ik de financiële middelen niet had om er te komen. Dat ik het graag wilde, dat de mogelijkheid er echt was om er te komen.
Want de punten, die kon je samen.
Ik moest gewoon top 60 enzovoorts.
En je had het tegen Ghana geregeld?
Precies, precies. En dat was helemaal. Ghana had het goedgekeurd dat als ik de kwalificatie ging halen, dat ze me zouden uitzenden naar de Spelen. Dus dat alles ging, politiek gezien ging het goed. Met paperwork, maar de andere paperwork was niet goed. I wasn't getting papered. Weet je, ik had de middelen niet om te reizen, om naar al die banen af te gaan, om die punten te halen. Maar dat moet je uiteindelijk wel kunnen doen. Dus ik had sponsoring nodig. En natuurlijk.
Ja, want je moet die reizen kunnen betalen.
De huurauto.
De huurauto, de slee.
De baan.
Om wedstrijden te kunnen skeletonnen, zeg ik het zo goed?
Ja.
En dan punten te verzamelen om de ranking te halen, zodat je mee kan naar de Olympische Spelen. Ja. Daar heb je gewoon simpelweg geld voor nodig.
Simpelweg. En dan kunnen mensen zeggen, ja, geloof in jezelf, doe dit.
Ja, dat is allemaal leuk.
Het heeft helemaal niks mee te maken. Je moet de punten halen, klaar. Dat is just a fact. En anders kom je er niet.
En ik belde jou in augustus. En dan moet je even heel eerlijk proberen te zijn met mij. ik belde jou in augustus. En toen zag jij niet meer zitten.
Nee, want ik wist toen in juni, juli dat het geen lukken, dat de mogelijkheid er was. Dat was het wat ik ging naar het congres. En toen werd mij uitgelegd, ook door een advocaat van de International Boxing Scout Federatie van Aquas. Ik heb je gezien posten voor 2022, maar weet je dat je goede kans hebt 2018? Ik dacht van ja, hoezo, weet je? Toen was van, weet je, dan krijg je een beetje zo van die adrenaline van, oh my gosh, weet je, het kan echt gaan lukken. En dan hoop je dat de mensen die je vertelt, dat ook zo zienend gewoon zeggen van, oké, laten we even lappen voor je. Want ja, let's do this. Maar dat ging niet zo. Dus weet ik nog heel goed dat ik jou sprak. Toen dacht ik van, weet je, het gaat niet lukken. Dit wordt weer gewoon zo weer zo'n klap. En ik weet niet dat het te hard aankomt nog een keer. En
je was jezelf aan het indekken.
Ja, ik was mezelf zwaar aan het indekken.
Verkocht?
Ik had een hele mooie auto. Een van de mooiste auto's, weet je. En ik was er heel blij mee, want ik had hard voor gewerkt. Ik had heel veel stofzuigers verkocht om dat te kunnen kopen. Ik had mijn auto moeten verkopen, en mijn vrouw werd ook zwanger.
Ja.
dat ook nog. Ik denk dat heel veel mensen vergeten, maar dat hadden we ook nog. En dus ik moest gaan denken aan mezelf, maar ook aan mijn gezin.
Verantwoordelijke vader,
ja,
inkomen.
Ja, precies, en dus de spelen ging niet lukken. En ik weet nog heel goed dat jij, weet je, de topsport met je positiviteit van, nee, we gaan het doen. Het gaat lukken. We gaan gewoon ervoor. En dat je gewoon je netwerk begon in te zetten. En ja, ik weet nog heel goed in oktober, dacht ik. Was het oktober?
Ja.
Oktober weet ik nog heel goed. Ik was toen zelf, ging ik naar een training of zo. En in Canada, denk ik. En heb ik 3 uur 's nachts, weet ik nog heel goed dat je me hoort. Appte van, can you talk?
Ja.
Van, als Mark zeg, can you talk 3 a.m.? Then you better pick up the phone. En toen bracht je een... dan mag jij vertellen.
Ja, ik vond het... dat was de sponsoring. Toen in augustus, weet ik nog... Jij was zo positief toen je hier op kantoor was. Ik weet wat je meegemaakt. Hoe die droom werkelijkheid werd. Dat je naar die Spelen kon in 2008. Ja. Hè, dat begon er steeds beter uit te zien.
Ja.
En je was gewoon fit. En je bent gewoon op de leeftijd. Weet je, als sporter krijg je geen 2 kansen vaak. Klopt. Je krijgt misschien maar 1 kans. Vandaar ook, waarom geen 2018? De eerste kans, pak hem. Want hij komt misschien nooit weer.
Yes.
Dus take it. En het zag er goed uit voor je. Je was zo positief nog steeds. En toen inderdaad begon het geld was gewoon een issue om überhaupt te spelen te komen. Wat heel logisch is. En je had een paar kleine sponsortjes, maar ook verder helemaal niks.
Nee.
Dus ik weet nog dat wij vroegen, we gaan een lijst maken met bedrijven. Wie heeft iets met Ghana te maken?
Ja,
en Nederland en Amerika. Bedrijven langs toen heb ik een belletje gedaan met Coco van Ghana.
Ja.
Dat dacht ik, dat is een perfecte match. Ja, dat moet toch?
Ja, dat is gewoon perfect.
Die sponsorde toen de handbaldames. Daar zijn ze nu overigens mee gestopt. En ik belde Joost Bellaert, oud-hockeyer. Hockeycoach, die de marketing en PR voor hun doet. En ik dacht eerst van, het is niet dat bedrijven meteen al bellen van, dat gaan we doen.
Tuurlijk.
Eerst is het van, nee.
Ja.
Ik stuur je hem toe. Kijk even wie hij is. Want mensen kennen jou niet meteen.
Ja, precies.
Inmiddels wat beter na afgelopen winter.
Ja.
Maar dan nog is het moeilijk.
Ja.
Wie is Aquasi? Je moet het eerst laten zien, uitleggen, positief. Aan mij heb je een ambassadeur.
Maar dan ook van Ghanese op ijs, weet je, dat is ook dan ook weer...
Ja, en het verhaal moet je kunnen vertellen. En mensen, weet je, maar komt dat dan in de pers of in de media? Hè?
Ja.
Dat is maar de vraag.
Ja, precies.
Dat heb je dubbel in dwars laten zien dat het helemaal goed gaat komen. Maar dat verhaal bracht ik. En dat kostte 3, 4 belletjes en mailen en kijken. En volgens mij werd het winter en begon jouw verhaal ook ietsje naar buiten te sijpelen. En jij vertelde jouw verhaal een keer op een Right to Play gala. Ik heb het mogen zien bij een gala daarna. Dat doe je echt fantastisch.
Dank je wel.
Echt heel goed. Je brengt je verhaal zo mooi over. Je kan het heel goed vertellen. Hè? Als salesman. je kan een heel mooi verhaal vertellen. Recht uit je hart om wat je hebt meegemaakt. En dat resoneerde. En volgens mij had Joost jou zien spreken. En heeft hij op een gegeven moment gezegd van, ja, weet je, dit gaan we gewoon doen.
Ja.
En wat heb je nodig? Nou ja, we hadden een budget in gedachten.
Ja.
Wat je minimaal nodig zou hebben. En daar hebben ze gewoon op. Dat hebben ze toch gezegd. We gaan dat gewoon ook doen.
Ja.
Dat je naar de Spelen kan.
Ja,
toen heb ik jou meteen gebeld.
Ja, ja.
En dat was eind oktober. Hè? Dat was echt gewoon last call.
Ja.
Ja. Ik dacht ook, en ik weet hoe die processen werken. Ja. Het is niet binnen een week dat iemand zegt, oh ja, tuurlijk, we hebben hier geld.
Nee, precies.
Er gaan zoveel gesprekken overheen en er moet ergens een trigger zijn die er was. En toen vlak voor de, ja, toen wist ik gewoon, ja, het was gewoon last minute. Maar je had de puntentelling op orde, dat zag er goed uit. Je kon gaan reizen. En je kon je ticket naar de Olympische Spelen bijna gaan betalen.
Ja, precies.
Nee, dat
was godsend. Weet je, dat had ik echt nodig. En ik denk ook, zoals je aangeeft, van, weet je, pak die kans. Want dat geeft je dan een boost naar het volgende. Maar die eerste heb je nodig.
Ja.
En ik ben blij dat het zo gegaan is. En dat het gelukt is. En een mooie beleving gehad op de Spelen.
Ja, want jij wilde naar de Spelen gaan om jezelf te laten zien. Ghana te laten zien wat je kon. En gewoon jouw droom te verwezenlijken om naar de Spelen te gaan. En dan maximaal van genieten.
It was all about make my dream become a reality. Weet je, dat was het gewoon echt.
Want je zou geen medaille gaan halen.
Dat wist ik ook al. En ook helemaal, je bent gewoon nieuw in de sport en noem maar op. Ik wilde drie dingen bereiken. Dat was 1, barrière breken. Weet je, laten zien dat ook dat mensen, donkere mensen ook gewoon op het ijs kunnen. Het was historisch schrijf mijn land Ghana. En derde was ervaring opdoen voor 2022.
Nou, dat is aardig gelukt volgens mij, hè?
Ja, daarvoor heb ik een dansje gedaan.
Daarvoor deed je het dansje, ja. Ik weet nog dat we rond kerst en oud en nieuw. En ik ben wat pers gewend, hè? Ik ben wat gewend. Als er een Elfstedentocht uitgebreken, dan wordt het gekkenhuis. Ja. Dan zit je bij de Wereldrijd door. Dan met schaatsen, wat altijd wel hot is. En nog steeds wat ik doe bij de NOS. Maar wat jij kwam een paar dagen over met jouw verhaal. Toen het kenbaar werd dat we naar de Spelen gingen. Ja. Waar je ook nog terughoudend eerst in was. Van ik weet het nog niet helemaal zeker. Officieel pas half januari.
Na 14 januari. Man, dan was, we wisten wel dat we gingen. Tenminste qua puntentelling. Maar we wilden wachten om zekerheid krijgen van IOC enzovoort.
Ja, maar dat kon allemaal niet meer. Je verhaal moest naar buiten, weet je. Dan kun je ook niet meer zeggen, mits maar. Zo werkte niet bij redacties van programma's.
Nee, precies, ja.
En toen kwam jij met rond kerst en oud en nieuw. Volgens mij kwam je over een paar dagen. En toen was het media craziness. Gekkenhuis.
Ja,
heb je allemaal gezeten? Jinek.
Jinek heeft gebeld.
Overal.
Ik heb, bedenk maar, de grootste alles. In Nederland. Ik bedoel, alles.
Kranten,
alles.
TV, BBC, CNN ook nog.
Van Telegraaf, heel groot.
Ja.
In mijn racepak. BBC, CNN, ik heb Al Jazeera, ik heb Washington Post, USA Today, alles.
Ja, helemaal. Dus wat dat betreft is het gelukt. Jouw verhaal is over de brug gekomen.
Ja, dat wel, ja.
En toen mocht je naar de Spelen. Dat werd een media circus. Wat fantastisch was. En jij, waar je het ook weer heel goed deed. Dat, hè, wat we ook met Coco from Ghana en iedere mensen die meehielpen ook zeiden.
Ja.
Zelfs hier. Ik zei, let op jongens, dit gaat gek worden. En iedereen na afloop, holy crap, wat was dit?
Het was, ik was volgens IOC was ik de meest geïnterviewde atleet tijdens de Spelen.
Ja, want ik heb tijdens de Spelen even op jou moeten wachten. Jij moest langs de media. Dat was, jij was...
Ik bedoel,
dat duurde eventjes.
Ja, de andere atleten kwamen aan en je moet je via de mixzone, dat ken je wel, zoals ze dat noemen.
De
mixzone is wanneer je klaar bent, dan moet je door de media heen om met ze te praten, zeg maar. En het was grappig ervan is dat ze kwamen elke dag tijdens de trainingen en dan denk je op een gegeven moment van nu weet je het wel. Echt gewoon, ik had gewoon 50 camera's om me heen bellen elke dag voor bijna 3 weken lang. En ik weet nog dat toen wij klaar waren met wedstrijden, dat andere atleten tegen mij zeiden van, is het nu saai? Weet je, omdat ik bedoel, op een gegeven moment heb je het een beetje gezien. En het is van, it's not boring for me, man. Dan sta je daar op de stoep, word je opgepakt door de NOS, die kom je dan ophalen. En dat is een gekkenhuis.
Waarom denk je, is dat zo aansprekend? Waarom heb je zoveel media-aandacht ervoor?
Weet je, iemand van de, ik denk van de BBC of van CNN, die zei op een gegeven moment tegen mij van in de mixzone, zei hij tegen me, Kwasi, waarom denk je dat je zoveel aandacht krijgt? Omdat iedereen heeft een mooi verhaal. Alle andere atleten hebben hun eigen ervaringen en hun eigen struggles gehad die heel mooi zijn. Ze van, ik weet het niet. Weet je, ik bedoel, het is niet, ik ben donker maar op het ijs. Dat is niet nieuw. Shawny Davis heeft het gedaan, Jamaica heeft het gedaan, noem maar op. Het is not nieuw. Maar toen zeiden ze tegen mij, dat is gewoon grappig, er werd op 5 seconden, keek hij me aan nadat hij me die vraag stelde van waarom denk je dat je zoveel aandacht hebt. Ik zei, ik weet het niet. En toen keek hij me aan, toen zei hij, it's your personality. En je hebt ook gewoon mensen die jerks zijn, dat is ook gewoon oké, dat trekt ook wel aan bij sporters soms. Maar dat vonden ze gewoon leuk, mijn persoonlijkheid, hoe ik was. Maar ze hebben me ook gewoon gevolgd. En wat ik gewoon gezegd had. En de droom die ik waar wilde maken. En dat het niet op een gegeven moment wat van een stunt van oké, blijkt me een ijs stunt. Maar dit is gewoon iemand die gewoon al 15 jaar hiervan droomt en naartoe werkt en noem maar op. En ik denk dat ze allemaal gewoon meeleefden. Ik denk dat iedereen meeleefde. Gewoon zelf de pers.
Ja.
Dat ook al kwam ik aan 30 van de 30ste, dat de pers het niks kon schelen.
Nee, maar dat is ook, jij belichaamt ook sport en plezier in sport. En jouw geschiedenis helemaal. Wat je hebt doorgemaakt om hier te komen. Je droom hebt vastgehouden is al een mooi verhaal. Maar ik denk dat het klopt. Ja, jij belichaamt ook de positieve energie. En we kennen de verhalen van de winnaars. En dat zijn mooie verhalen van mensen die dat hebben meegemaakt. En daar gaat topsport ook vaak over om winnen. Maar
Absoluut. Tegelijkertijd
gaat het over veel meer. Ja. Tegelijkertijd gaat het over vast blijven houden aan een droom. Ja. Ook al lijkt die onwerkelijk. Tegelijkertijd is het durven.
Ja.
Dit ijskanaal met 130 kilometer per terwijl je nog nooit gedaan hebt.
Ja.
Tegelijkertijd is het... Het steeds missen, maar doorgaan. Tegelijkertijd is het, als het uitzichtloos is, toch door blijven gaan.
Absoluut.
En tegelijkertijd is het je verhaal vertellen met een lach op je gezicht, zoals
precies.
Je mooi kan. En ik denk dat dat heel erg resoneert. Bij mij ook in ieder geval. Dat het deel is wat heel veel mensen kunnen herkennen. Omdat heel veel mensen niet altijd zichzelf kunnen herkennen. Misschien in die man of die vrouw die altijd wint. Dat is
precies.
Het winnen, dat is het sporten, dat is het hoogtepunt. Dat is iets... wat tot de verbeelding spreekt omdat niemand anders het kan. Dit is iets wat ook tot de verbeelding spreekt omdat iedereen wel is. Iedereen heeft een scar op zijn ziel of op zijn lijf, letterlijk.
Absoluut.
Iedereen heeft wel iets waar hij meemaakt en er niet meer ziet zitten en toch door moet gaan. Ook al zijn er niet de gouden bergen die daarna
precies,
komen, maar is het
maar
iets anders.
Ik denk het is gewoon dat stuk hoop.
Ja.
Weet je, en ik heb mogen bijdragen. Daar, en ik dacht echt, zelf persoonlijk, dacht ik dat het echt gewoon meer Nederland was. In Ghana. En nu ook gewoon, het is gewoon echt overal. Ik bedoel, ik kreeg echt gewoon berichten van gasten van Mexico. Say, my grandmother loves you, you are her favorite. Ik heb je oma nog nooit ontmoet. Weet je, dat soort dingen. Ik kreeg uit India berichten. Mm. Heel veel uit Korea. En dat, gewoon dat je zegt, dat iedereen herkent zich wel een beetje in dat struggle.
Ja, ik vond het zo mooi dat jij dit... Wat voelde je toen? Vertel me, dat is toen je het Olympisch Stadion binnenliep in kleding. Dat is ook nog een heel ander verhaal. De kleding moesten we een week van tevoren nog heel snel regelen. Want er was geen Ghanese kleding.
Ghana had geen kleding voor het team. Ja, nee.
Sportconvex van Bert van der Tuuk, die ook de Nederlandse kleding maakt. Die heeft ons uit brand geholpen.
Zwaar.
Samen met Villa.
Om
daar nog in één week tijd een hele Ghanese set
maar
te maken.
Nou, maar dat was ook weer, dat was jij weer. Ook alweer. Jij had ook contact met hem en hij met Villa. Dus daar moet je ook niet vergeten. Daar zijn we jou ook dankbaar voor. En Ghana zag eruit als een van de beste teams.
Jullie zagen er heel goed uit.
En niemand wist echt hoe dat allemaal...
Bert was echt een week van... Die zei echt, ik ga ervoor. Let's go. Dus gewoon
we
hebben een aantal mensen keihard doorgewerkt om die kleding voor elkaar te krijgen. Dat is echt bij deze chapeau.
Big time.
Heel, heel erg goed. En jullie zagen er fantastisch uit. En jij liep het Olympisch Stadion binnen. Your dream.
Ja, toen wij binnenliepen, we waren eerst achter Griekenland. Want altijd bij de Spelen, zomer of winter, denk ik toch. Griekenland begint vanwege het verleden van de Olympic Games, de Olympia.
De Olympische Spelen.
Ja, en ik was toen een beetje zenuwachtig. Maar het was een beetje van, yeah, I'm here, weet je, whatever. En mijn fysio Michael Davidson, die moest 10 keer plassen voordat we opliepen in het stadion. Maar toen ging Griekenland, toen ging het licht... Toen ging iedereen klappen. Toen hoorde hij geluiden. Toen zag je vlag en wind en waaien. Ik dacht van, shit, this is what I've seen all my life on TV.
Now I'm here.
And I'm here. What next? Weet je? En het was heel mooi. En toen liep ik binnen en toen dacht ik van, weet je, ik ben de tweede winterspeler ooit van mijn land. Ghana, uit 27 miljoen mensen. Ik ben de eerste die head first mag. Het is mijn droom is eindelijk gelukt. Na 2 keer het mis van de Spelen. Al de mensen die me geholpen hebben, die in mij geloofden. Voor het hele land, voor alle kinderen in Ghana die denken dat dromen bedrog zijn en het nooit gaat lukken om vanwege hun verleden, vanwege hun background, whatsoever. En toen dacht ik van, dit is meer dan mezelf. Ik doe dit voor mijn land, maar ook gewoon voor Nederland, ook voor iedereen. Iedereen, zoals je zegt, iedereen die zich kan herkennen in zo'n struggle. En dat ik dat mocht doen, ik denk dat het allermooiste was. Ik bedoel, naar beneden gaan, head first was leuk en weet je, al dat, maar het stukje eromheen, het stukje hoop, inspiring, mensen inspireren, dat gaf toch wel een boost en voor mijzelf was het gewoon heel gaaf en de vlag zelf waaien was best wel moeilijk. Dat ik nog nooit denk van holy cow. Ik dacht van, ja, dat is gewoon een klus itself.
Maar het is eigenlijk de legacy die je achter wil laten. Jouw inspiratie, je verhaal om anderen te inspireren.
Ja, yeah. Tomorrow if I'm not here, wat gaan mensen zeggen?
Ja, exactly. Ja.
Dat is belangrijk.
Ja, vind ik ook. Mooi. Iets groters bouwen dan jezelf bent.
Ja, precies. Ik bedoel, over 50 jaar dat ik een kind een boek openslaat en weet van, it's possible, want Aquas heeft het ook gedaan.
Ja. En toen ging je dat ijskanaal af daar op de Olympische Spelen.
Ja, allereerst dat ik dezelfde baan mocht afgaan met een baan waar ook gewoon Martin Doukhorst van Latië een van de beste mag zijn, waar Song Bin-young, dat was al heel mooi dat ik
de Olympisch kampioen,
ja, de mensen die ik waar ik naar opkijk, dat was al heel stoer. Maar dan mocht ik de baan op en toen dacht ik van oké, nu gaat het gebeuren. En ik heb persoonlijk was ik alleen maar beter in het sleeën richting spelen voor mezelf. Nog steeds niet in de buurt van de beste van de wereld, maar ik had wel een beetje meer vertrouwen. Ik had een nieuwe slee ook gekocht nog een maand van tevoren. Het is echt niet goed.
Je eigenlijk had niet eigenlijk de perfecte voorbereiding. Dat kunnen we
Nee, zeker niet. Maar ik heb toch wel mijn best gedaan. Maar ik vond het wel heel gaaf om naar beneden te gaan. En toen kwam ik beneden aan. En weet je, dan is het van oké, ik ben niet meer aan het dromen. Somebody pinch me eigenlijk. Van is dit waar? Ja. Ben ik dit echt aan het meemaken? En toen dacht ik van, ik ga gewoon mijn best doen. Ik ga gewoon mijn best doen, maar ik ga gewoon vooral fun hebben. Zelf koning Willem-Alexander had ik mogen ontmoeten bij de spelen. En die had me ook gewoon verteld, dit is je eerste spelen. Ga gewoon, heb gewoon veel lol. Just go have fun.
Ja, that's what you did.
Dat is wel een boost.
Dat is toch mooi. Je hebt Johan Cruijff, Willem-Alexander.
Yeah.
Je hebt alle mensen ontmoet. Iedereen, je resoneert positiviteit en die krijg je terug. Hey, en nu? De winterspelen zijn al voorbij.
Ja, en kijk, in 2016 heb ik het bekendgemaakt in Nederland voornamelijk dat ik voor 2022 ging en dat ik voor goud ging. En daar sta ik steeds in. Dat is de next step. 2022, daar wil ik de beste zijn. In ieder geval een medaille binnenslepen voor niet alleen Ghana, voor het hele continent Afrika. Afrika heeft 1,2 biljoen mensen. En niemand is het nog nooit gelukt om een winterspelen medaille binnen te slepen. So that's the next mission. En ik hoop via die weg niet alleen maar mensen uit Ghana te motiveren, te inspireren, maar gewoon heel continent Afrika. En als je continent Afrika inspireert, dan is het gewoon global, weet je. Ik bedoel, 1/7 van de mensen van de wereld is stelt voor als een biljoen, weet je. Dat is gewoon heel veel mensen. En kan je voorstellen van mensen die klinken net als ik, mensen die hetzelfde haar hebben als ik, die lijken op mij, die denken van it's not possible, het is niet mogelijk, dat ik die hoop mag brengen. En I just want to be the best en laten zien dat ik het ook kan laten zien, niet alleen maar meedoen, maar ik ook kan laten zien dat ik gewoon een topsporter ben.
Dat verhaal heb je verteld, het meedoen en inspiratie, het volgende verhaal wordt laten zien dat je kan met het beste mee kan en kan winnen.
Precies, en daar ga ik voor. Dus,
wat heb je daarvoor nodig?
Nou, wat ik daarvoor nodig heb, je hebt altijd wat nodig en je hebt altijd geld nodig, want je moet dingen opbouwen. Maar ik heb wel hele leuke dingen mogen doen de afgelopen zomer. Ik bedoel, naast trainen ben ik echt druk bezig geweest met het eerst aanstellen van een nieuwe president voor de Ghanese Bondsleebond, zodat ik dat niet hoef te doen.
Dat was jij, hè? Je was president van de bond.
Ik was president, ik was secretaris, ik was penningmeester, ik was alles.
Puntenslijper, je was
precies. Dus dat is heel belangrijk, zodat ik me kan focussen. Ik ben nog steeds lid van de board members, maar ik word technical director, wordt het nu. Ik kan me meer focussen op het sporten zelf. Ik heb nu Amerikaanse coach, zeg maar high performance director aangenomen. Dat is de coach die bij de Spelen was voor Amerika. En die heeft 3 medailles binnengeslepen in het totaal van Amerika met skeleton.
Dus je bent je team aan het samenstellen?
Aan het samenstellen, ja. Want dat heb
alleen
je nodig.
Dat moet je kunnen betalen.
Ja, dan moet je kunnen betalen. Het kost heel veel geld.
Dus je zoekt sponsors, toch?
Je zoekt altijd sponsors. Mensen die willen bijdragen aan de volgende missie. En dat is het binnenhalen van een medaille voor continent Afrika.
Dus mensen die luisteren. Aquasi zoekt sponsors. Via mij komt het goed. Dan gaan we er weer een mooi feestje van maken.
Ja, zeker. Het gaat goed komen. Maar ik wil ook wel dat de sponsoren begrijpen. Of potentiële sponsoren begrijpen. Dat het niet meer van, hé, we gaan er spelen.
Nee. Het is niet een halfjaartje even leuk ergens voor gaan. Dit is een serieus traject van nu 3,5 jaar.
Ja.
Waarin je de funding nodig hebt, de training, de programma's moet hebben. Het is gewoon long term.
Long term. En als je gewoon de beste van de beste wil zijn, moet je ook gewoon de beste van de beste hebben. En ik ben ook nu bezig met TU Delft. Die mij gaan helpen met stuurgedrag. Die gaan me helpen met aerodynamica. Die gaan me helpen met zoeken naar een slee of bouw van een slee die hard naar beneden kan gaan, die bij mij past. Dus ik ben wel gewoon met quality bezig om uiteindelijk quality om quality te laten zien.
Vet. Thanks, man.
Yes.
Ik prachtig om je hier te hebben. We kunnen uren doorlullen. En dat gaan we de volgende keer. Ik ga je gewoon nog een keer uitnodigen voor de podcast.
Leuk.
Dan gaan we daarover hebben. Hey, nog één ding. We begonnen met. Je hebt het al gezegd over je drijfveren, waar jij uit voortkomt. De tegenslagen waar je mee om hebt leren gaan. Dat de gedrevenheid die in jou zit, dat je steeds opnieuw wilt bewijzen en moet bewijzen aan jezelf, maar misschien ook aan de wereld, wat je kan. En dat je dat iemand je pincht, zoals je zegt, en dat je denkt van, hey, I can do this, let maar op, hier kom ik.
Ja, ik ben wel een type en het is niet, het is een goede eigenschap, maar het kan ook een slecht eigenschap zijn. Van tell me I can't do it.
Ja.
Weet je? I'm gonna prove you wrong. Dat ben ik zeker. 100%,
ja, dat heb ik ook.
110%. Dus ja, daar komt het zeker wel vandaan. En ik wil gewoon altijd het beste zijn waarmee ik bezig ben.
Heb je als mensen gehad in jouw wereld die daar niet in geloofden, die jou raar aankijken?
Ja, tuurlijk. Dat heb ik 15 jaar toen gehad met mijn sport, met atletiek, met van alles wat je doet. En dat men denkt van, weet je, ja, oké, ja, weet je, het is niet voor jou gelegd, weet je. Het is, dat ga je niet kunnen. Your parents don't have the money, you don't have the resources. Doe normaal, dat doe je gek genoeg, ja, weet je, Nederlands. nee, tuurlijk, dat heb je op je heen, maar dat heb ik ook nodig.
Dat is grappig. Maar dat is misschien wel een mooie afsluiten. Als jij hebt altijd extra ballast bij je gehad om te overwinnen. Zij het illegaal hier in Nederland zijn. Zij het atletiek het zelf maar uit moeten zoeken. Ook als je naar Utah gaat. Überhaupt om daar te komen. De blessures die je hebt meegemaakt. Je hebt altijd jezelf extra moeten bewijzen. Ja. Je hebt altijd een stapje extra moeten doen.
Ja.
En dat heeft je wel gemaakt tot wie je bent.
Absoluut. En dat neem ik mezelf niet kwalijk. Daar ben ik blij mee dat ik die eigenschap heb. Want life goes on. En je hebt het nog gewoon nodig. Om door te kunnen. Ja. Het moet spannend blijven.
Als je iets wil zeggen aan de luisteraars van deze podcast. Die over heel erg gedreven mensen gaat. Gedreven personen. Als er één iets is wat je zou mee willen geven. Aan alle mensen daar die luisteren. En die denken, ik ga nu de knop omzetten. Ik ga er tegenaan. Het leven is te kort. Let's go.
Ik zeg altijd toch wel de quote van mijn oma, dat ik van heb geleerd, weet je. Dat is me altijd bijgebleven. En ze zegt gewoon van, als je hebt wat nodig is om succesvol te zijn, dat zit al in je. Als mens weet dat je het gewoon hebt. Het is gewoon een kwestie van hard werken, geloof in jezelf en nooit opgeven.
Prachtige quote.
Thanks.
Dankjewel.
Graag gedaan.